Dit is een podcastserie van Bijbels Beraad Man-Vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze vijfde aflevering staat dominee S. Jaya Singh met ons stil bij het huwelijk tussen Isaac en Rebecca.
In deze podcast gaan we kijken naar het huwelijk van Isaac met Rebecca. Dit is een huwelijk dat al rond 4000 jaar geleden al afspeelde. En je zou kunnen afvragen, is het nog wel relevant voor vandaag? Misschien denk je van nee, echt niet. In die tijd hadden ze iets wat we uithuwelijking noemen. En wellicht waren allerlei gewoontes van die cultuur. Dat is niet meer van nu. Maar laten we vandaag ontdekken dat dit verhaal juist wel heel relevant is. En wat dit zegt over God. En hoe God over het huwelijk denkt. Daarvoor wil ik eerst teruggaan naar het grotere verhaal. Namelijk over de vader van Isaac. Dat is Abraham. En de God van Abraham. Want de God van Abraham heeft beloofd dat hij de vader van vele volken zou gaan worden. En dat zei hij, terwijl hij nog geen kinderen had. En deze belofte heeft God uiteindelijk vervuld, maar op een wonderbaarlijke wijze, namelijk door Isaac te verwekken wat eigenlijk onmogelijk was bij de mensen. Het was een werk van God, wat onmogelijk was. Abraham was al heel oud, maar het was mogelijk bij God. We zien hier dus ook dat God een God is van een verbond. Net zoals een huwelijk een verbond is. Het huwelijk is dus iets wat van God komt. Laat ik verder gaan. De vrouw van Abraham stierf. En Abraham wou dat zijn zoon zou gaan trouwen. Dit lezen we in Genesis 24. Laten we lezen vanaf vers 1. Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de Heer had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis die alles had wat hij beheerde, leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten, te midden van wie ik woon, maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. Tot zover. Hier zien we dus dat Abraham wil dat Isaac gaat trouwen. Hier zien we dus ja, dat uithuwelijken als het ware. Nou, daar moet je vandaag de dag maar mee komen, toch? Maar dit gebeurt nog steeds in andere delen van de wereld. Dat ouders, als het ware, de besluit gaan nemen met wie ze moeten gaan trouwen. En dit lijkt weliswaar in onze ogen dat het onze vrijheid beperkt. Maar je ziet zelfs in niet-christelijke gezinnen dat er stabiliteit is. Maar waarvan wel de man en vrouw uitgehuwelijk zijn. Het is ook een stukje vertrouwen en geloof. Nou, nu wil ik niet het uithuwelijk promoten, maar wel om aan te geven dat het huwelijk ook een stap is in geloof en vertrouwen. En Isaac vertrouwde en gehoorzaamde Abraham hierin. En we lazen dat Abraham wou dat Isaac absoluut niet ging trouwen met een Canaanitische vrouw. Dit vond hij zo belangrijk dat hij die dienaar, hè, dit was de persoon die een vrouw zou gaan zoeken voor Isaac, hij gaf ook expliciet bevel om dit niet te gaan doen. Hij moest zelf zweren bij de Heere om dat niet te doen. Zo belangrijk vond Abraham dat. Nou, om een link te maken naar de dag van vandaag, zo behoren christenen ook alleen te trouwen met christenen. Dan wordt het huwelijk gezegend en het is in de wil van de Heer. Je huwelijksleven wordt dan ook vreugdevol in plaats van een juk. Nou wil ik niet zeggen dat dit altijd het geval is bij christelijke huwelijken, maar het is wel een leerpunt dat in het geloof beide partijen, man en vrouw, in de Heer moeten zijn. Zo zei Charles Spurgeon ook, dat wanneer echtgenoten en echtgenotes, man en vrouw, als ze getrouwd zijn, als ze goed verbonden zijn, dan wordt hun licht als het ware ook, hun last als het ware ook licht. Ik geloof dat het waar is, want hoe zwaar wordt het als men niet in de Heer met elkaar verbonden zijn? Dan wordt de last zwaar. Hoeveel huwelijksproblemen zijn niet daardoor ontstaan? Dus laat staan een christen die met een niet-christen trouwt. Iets wat de Bijbel niet aanspoort. De apostel Paulus zegt dan ook: vorm geen ongelijkspan met ongelovigen. Maar het is niet alleen het Nieuwe Testament. Door de Bijbel heen zien we dat God wou dat de Joden niet gingen trouwen met de niet-Joden. En bij huwelijken waar dit wel gebeurde, leidde dit tot allerlei geestelijke schade en ontrouw aan de Heer. Een heel bekend voorbeeld daarvan is koning Salomo, die trouwde met vele vrouwen uit het buitenland. En het was tegen de wil van God. Zijn hart werd als het ware gestolen. En zijn hart ging uit naar valse goden. Het is dus niet zozeer een etnische zaak, hè, dat je niet mag trouwen met iemand uit het buitenland, maar het is meer een geestelijke zaak. Laten we verder gaan naar Abraham. Hij gaf dus zijn dienaar de opdracht om een vrouw te zoeken voor Isaac. En die dienaar moest daarvoor helemaal afreizen naar Nahor in Mesopotamië. In Genesis 24 en verder kunt u dat verhaal lezen. En daar zien we ook dat de dienaar een man van geloof was. Hij kwam aan in Mesopotamië op een plek waar de vrouwen water ging putten. Blijkbaar is dat de plek om vrouwen te vinden. Nou, en deze dienaar bad een heel specifiek gebed. Ja, wie moet het zijn? Wie is de vrouw? Hè? Kun je dat voorstellen? En hij bad iets heel specifiek, namelijk dat er een vrouw zal komen die zal vragen om haar waterzak te geven, zodat hij ervan kan drinken. En dat ze ook zal zeggen dat de kamelen ook moeten drinken. Dat is dus heel specifiek. En God antwoordde zijn gebed. Want dit is precies wat Rebecca allemaal deed. Dat kun je allemaal lezen in Genesis 24. En hierin zien we ook dat een leven van gebed, hè, van die dienaar, vooral als het gaat om huwelijkszaken, belangrijk is. We mogen dan ook vertrouwen op Gods voorzienigheid. Misschien ben jij al iemand die nog zoekend is. En die nog verlangt naar het huwelijk. Dat kan. Maar we mogen biddend vertrouwen dat God voor de zijne alles zal uitwerken ten goede. En in dit verhaal kom je dat ook zo mooi tegen. En immers, God is een God van het verbond, van de belofte. Hij zal het ook volbrengen. God is niet, zoals Puritein Thomas Watson zei, dat hij een ambachtsman is die een huis bouwt en het dan verlaat. Nee, God is meer als een kapitein die het schip van het hele universum bestuurt. En toen de dienaar Rebecca zag en dit allemaal deed, zoals hij daarvoor had gebeden, dat had ik net ook gezegd, lezen we ook dat ze erg knap was om te zien. Maar wat eigenlijk nog veel mooier is, wat eigenlijk nog veel knapper is, is hoe Rebecca zich gedraagt. Ze dient de dienaar, ze geeft water aan de kamelen, ze laat gastvrijheid zien. Een prachtige dienende karakter is een waardevolle eigenschap van een vrouw. God had immers ook Eva gemaakt als helper. En Rebecca is ook een vrouw van geloof. Want de dienaar, die haar heeft ontmoet en die naar haar huis is gegaan van haar vader en hij werd verzorgd, die zou uiteindelijk weer teruggaan. En nu werd haar de vraag gesteld of ze meeging. Nou, kun je dat even voorstellen. Schrijf je even in de schoenen van Rebecca. Meegaan, weg van je familie, alles opgeven. Het verdriet, het verlies, onzekerheid misschien. Maar Rebecca geloofde. En ze wou toch meegaan. In vers 58 lezen we: zij riepen Rebecca en vroeg haar: wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde: ik zal meegaan. Is dat niet prachtig? Ik zal meegaan. Wat een geloof. Zo is het huwelijk ook niet zozeer alleen maar de zoektocht naar liefde. Immers, Rebecca heeft Isaac nog niet eens gezien. En in die tijd kon je niet WhatsApp berichten versturen of videobellen. Om elkaar beter te leren kennen. Nee, helemaal niets van dat. Maar ze geloofde wel. Het huwelijk is dus meer een stap van geloof dan in eerste instantie die zoektocht naar liefde. Maar in deze huidige maatschappij hoor je vaak dat men op zoek is naar liefde. En dat is dan zoveel om zoveel mogelijk relaties aan te gaan totdat je de ware hebt gevonden. Maar dat is eigenlijk heel raar. Het is net als een prinses die veel kikkers moet kussen voordat er één verandert in een prins. Maar dat is niet bijbels. Onderzoek wijst ook uit dat als mensen voor hun huwelijk al relaties hebben gehad, dat de kans alleen maar groter is dat hun eerste huwelijk gaat falen. Men onderschat de emotionele schade van gebroken relaties en heeft God niet gezegd dat wat God samenbrengt, laat geen mens dat scheiden. Terug naar Rebekka. Laten we lezen versen 63 tot met 65 van Genesis 24. Het verhaal dat Rebekka Isaac ontmoette. Vers 63. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebekka sloeg haar ogen op en zag Isaac. Zij liet zich snel van de kameel glijden. Zij zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde, dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. En tot slot vers 64, toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebekka en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Is het niet mooi dat we hier lezen dat Isaac een man van gebed was? Is het niet mooi dat Rebekka een vrouw van geloof was? Nu ontmoeten ze elkaar voor het eerst. Rebekka bedekte zich met een sluier, een teken van kuisheid, bescheidenheid. Het laat ook onderwerping zien. Ook weer een prachtige eigenschap voor een vrouw. En Isaac bracht Rebekka naar de tent van zijn moeder en ze werd zijn vrouw. Isaac vond troost immers, zijn moeder was overleden. Het is niet goed voor een man om alleen te zijn. In de meeste gevallen is dat ook zo. En zo kan God ook mensen aan jou geven als we verliezen hebben geleden in ons leven. We mogen dan ook God vragen dat God iemand in je leven zal brengen om de leegte op te vullen, zodat je ook troost mag ervaren. En deze hele verhaal, wat we nu hebben gelezen, hè, dat is even in het kort uiteraard, dit kun je ook allemaal zien in het licht van Jezus en zijn bruid, de kerk. Isaac en Rebekka waren uitverkoren voor het huwelijk. Immers, God had al voorbestemd dat Isaac de zoon van de belofte was waaruit de Messias zal voortkomen. God is de kapitein die het schip van het universum bestuurt om zijn plan te vervullen. Rebekka is net als de kerk die alles moest verlaten om bij de zoon te zijn. Zo worden de kinderen van God geroepen om alles ter wille van hem die alles gegeven heeft op te geven. Isaac is ook als een type van de Heer Jezus. Ze waren beide beloofd dat ze zouden komen. En dit laat weer zien dat God een God is van de belofte en het verbond. En beide werden op wonderbaarlijke wijze geboren. En beide werden geofferd door de Vader. En beide werden teruggebracht uit de dood. In het geval van Isaac was dat ook zo, echter niet letterlijk. Beide waren aan het voorbereiden om een bruid te ontvangen. En beide waren in een bediening van gebed. Weet je nog? Isaac was aan het bidden, aan het mediteren. Totdat ze met de bruid verenigd werden. En zo werd Rebekka de vrouw van Isaac. En Isaac hield van haar. Op dezelfde manier houdt de Heer Jezus van zijn kerk. Het huwelijk tussen Rebekka en Isaac is een prachtige voorschaduw van het huwelijk tussen Jezus en zijn kerk. Ik hoop dat u door deze podcast ook hebt mogen leren wat God vindt van het huwelijk. En laten we hier ook de waardevolle lessen tot ons nemen en ervan leren, zodat God wordt verheerlijkt in het huwelijk.
U hoorde de 5e aflevering van de podcastserie Bijbelse Personen. Hierin stond het huwelijk centraal tussen Isaac en Rebekka. In de volgende aflevering hoopt dominee D.E. van der Kieft met ons stil te staan bij het Bijbelse huwelijk tussen Jacob met Lea en Rachel. Voor nu, Dank voor het luisteren.